verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 16 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 16, de eerste vier versen.
Thank you.
voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen daarvan, de psalm van Asaf, psalm 73. Doch vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit psalm 73. Een psalm van Asaf, immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande en mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hoverdij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking en zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens volle bekers wordt uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogsten? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikking, van verschrikkingen. En als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een onvernuftig en wist niets. Toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in den hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan, gij roeit uit al die van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen, ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben opgelezen de belijdenis van Asaf. We hebben opgelezen het getuigenis van Asaf. Het geloofsgetuigenis dat gij hem hebt geleerd door uw geest en dat gij bij al uw kinderen leert. O Heren, mochten we erop letten, mochten we er acht op slaan, mochten we uit uw woord onderwezen worden. Mochten we zelf het voorwerp zijn van uw bezoekingen uit de schrift in Christus Jezus, dat onderwijs. Heere, bezoek ons met uw heil, want mensen heil is ijdelheid. Maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartij dus vertreden. O Heere, mocht gij ons aanhouden met kracht uit de hoge, gij weet hoe zwak, hoe kort van duur we zijn. Het leven is een damp, de dood wendt ieder uur. Heere, wat zijn we toch sterfelijk en stervende. Maar dat we gestorven mogen zijn voordat we sterven, dan hoeven we niet te sterven als we sterven. O Heere, mocht dat geheim gekend worden, mocht daarvan de kracht ondervonden worden, mocht gij uw naam onder ons verhogen en mochten we geworteld worden in uw leer, mochten we opwassen in de kennis van Christus. Het is alles tegen ons, want we zoeken liever onze eigen eer en na ontvangen genade is de bruid dikwijls zo lusteloos. O Heere, maar mocht gij het vuur des geestes in ons hart doen oplaaien, opdat we niet alleen de woorden God zouden prediken, maar het ook zouden mogen drinken. Opdat we verzadigd zouden worden als met vet en smeer. Opdat de snoeren in een lieflijke plaats zouden vallen. Heere, want daar leeft uw volk toch bij, daar houdt gij uw volk toch bij. Bij dat vette van uw paleis, bij die woorden Gods, waarin de daden meekomen, waarin de daden geopenbaard worden, waarin de heerlijkheid van Christus ons beschijnen gaat, de zonne der gerechtigheid. O Heere, mochten we daarmee bekleed worden. Het is alles verzondigd. Wij derven de heerlijkheid Gods. Maar gij doet het evangelie nog uitgaan. En het is uw wil dat het woord gepredikt wordt, opdat we ons zouden bekeren. Opdat we weder zouden keren naar de Heere. Opdat we u te voet zouden vallen. Opdat we al onze zonden zouden belijden. Opdat we dat vonnis der wet zouden mijnen. Opdat we u zouden gelijk geven in uw oordelen. Opdat we u niets ongerijms meer zouden toeschrijven, opdat we alle voorwaarden zouden verliezen en onvoorwaardelijk voor u zouden invallen. Omdat gij uw zoon hebt doen vallen, hebt doen ja afgewezen in de hof van Gethsemane, toen hij de beker moest leegdrinken die met uw toorn gevuld was over onze zonden. Och Heere, mochten we het eens zien. Hij verworpen, wij aangenomen. Hij hebt zich laten verwerpen, onder de toren Gods verloren gegaan, van God verlaten geworden, opdat wij nimmer meer van de God verlaten zouden worden. Heere, dat we het eens mochten zien, maar ook herzien. Want na ontvangen genade zijn we dikwijls zo blind voor hetgeen gij voor uw volk en kinderen zijt, voor hetgeen gij voor ons in Christus zijt. O Heer, het is altijd weer nieuw als gij het vernieuwt. Het is altijd nieuw als u zelf in ons midden bent. Want Heere, gij zijt niet de God der doden, maar der levenden. En de levenden, die zullen u loven. Mochten we dat ook heden doen in Jezus' naam, door uw lieve geest gegeven, mochten de kinderen onder ons gebroken worden, mochten ze u te voet vallen, Heere, en mochten we worden als een kind, om de woorden Gods, ja, aan de voeten van Christus onderwezen te worden, het goede deel hebben uitgekozen, omdat gij op grond van die eeuwige uitverkiezing uw volk verkiest en doet naderen en doet wonen in uw huis. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Mocht gij nog een wederkeer geven, een nationale wederkeer, tot de God van onze vaderen, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mocht gij ons land bekeren en de leidslieden bekeren. Heere, gij zijt machtige te doen. Als gij in uw verbond zult gedenken, Heere, wie zal dat dan tegen kunnen houden? Maar het ligt alles verzondigd in de dood, tot in de dood. Lieve Heere, neem nog redenen uit uzelf, ons land en volk, om te doen ontwaken. Om uw kinderen te doen herleven. Om uw grote naam te doen verkondigen. Lieve Heere, mocht gij met uw volk wezen in de beproeving, in de benauwdheid, in de verzoekingen die zo menigvuldig zijn, in de afdwalingen des harten, Heere. Ach, mocht gij onze gedachten gevangen nemen onder het beslag van uw woord. En mochten we daaruit bediend worden, mochten we eens van onszelf verlost worden. Opdat we in Christus bevonden worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Om uw werken te vertellen, Heere. O, mocht gij ons daartoe bekwamen, mocht gij ons daartoe opleiden, mocht gij ons daartoe het onderwijs schenken vanuit uw woord. En vanuit het leven van de Bijbel, Heilige, uw ganse schrift getuigt ervan, van die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, door welke de Bijbel, Heilige, zalig zijn geworden, en door welke al uw volk zalig moet worden. Heere, openbaar het ons naar de grootheid, uw barmhartigheid. En verlaat ons niet, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Heere, kom gij uzelf nog te verheerlijken. Nog plaats te maken en ons te stellen in dat allerheiligst geloof. Totdat de kleine en de grote, de kleinste en de grote, ja, het leven in de moederschoot, kunt gij met het geloof bedelen. Zodat ze gaan opspringen van vreugde als ze de stem van uw woord mogen horen. De stemmen des Zoons van God. Want die ze gehoord hebben, die zullen leven. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we Psalm 16 gedeeltelijk overdacht. Dat, met name dat vierde vers. De smarten dergenen die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden. En ik zal hun dankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. En dan komt openbaar in welke kant David stond. David was de man naar Gods hart, maar David leefde ook naar Gods hart. Vat je dat, geliefde? Dat hoort altijd bij elkaar. David die kon niet meer leven zoals onze verdorven natuur ons ingeeft. Kon hij niet in leven, kon hij wel in vallen, dat is ook openbaar gekomen. En we hebben bij Asaf gelezen, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Nee. Daarom in het licht van de geestelijkheid van de wet zullen we nooit vorderen. Want de wet keurt alles af. De wet keurt alles af. Alle bewegingen van het vlees keurt de wet af. Ben je er wel eens neidig om geworden? Nee? Asaf wel. Hij was neidig op der goddeloze voorspoed. Het ging allemaal voor de wind. En hij had altijd de wind tegen. Asaf die wilde ook wel eens op zijn gemak zijn. Maar geliefde, als we de Heere mogen vrezen, waarvan de psalmist getuigt, de Heere is het deel mijner erven en mijns bekers, gij onderhoudt mijn lot. In dat vijfde vers, dat overeenkomt. En wat de kanttekeningen ook naar verwijzen, en heen verwijzen, vanuit Psalm 73, vers 26, terugverwijzen naar Psalm 16, vers 5. Daarvan getuigt toch Asaf, maar bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Geliefde, Gods volk krijgt God niet voor een deel, hij is hun deel. Hij is hun deel, niet voor een tijd, maar voor de eeuwigheid. En als je, en dat behoort volledig tot de enige troost bij de in leven en sterven om de Heere tot je deel te hebben. Mijn Heere en mijn God. Het geloof mijnt. omdat de gelovigen door God gemijnd zijn. Want dat is eerst toch, dat is eerst toch. God gaat eerst een kerk mijnen. In het kader van de wedergeboorte, in het kader van de rechtvaardigmaking, gaat God zijn kerk mijnen. Ik zeide in uw bloeden leef, ja leef. Als we het eigendom van Christus worden, gekocht en betaald, dan zijn we voor eeuwig te zijnen. Dan leven we en sterven op zijn kosten. En geliefde, dat is toch een troost voor de kerk. En daarin betuigt de Heer steeds dezelfde te zijn en onveranderlijk. In hem is geen schaduw nog omkering. En dat wordt zo'n vaste rots in je leven. Want de mens die leeft eigenlijk maar... Kijk, je hebt een hoop mensen die zeggen te geloven, maar het is altijd maar... Ze leven nog, laat ik het eens zo zeggen, in een bewegelijk koninkrijk. Ja. En kan Gods volk daar nooit in verkeren? Dat zeg ik niet hoor. Maar je moet goed denken dat Jona zat in die vis, in de buik van de vis, in een bewegelijk koninkrijk. Dat heb hij eens gedacht, nou ga ik voor eeuwig ten gronde. Maar toen openbaarde zich de Heere in die buik van die vis. En toen kwam Jona in een onbewegelijk koninkrijk. Dan gaat hij in die vis, de grote werken Gods vertellen, dan gaat hij in die vis. Dan gaat hij getuigenis afleggen van zijn geloof. Dus Gods volk is wel eens met Petrus in de golven. Ja, ja. Maar in de golven worden ze gered. In de golven krijgt Petrus die uitgestoken hand van de Heer Jezus. En leef je daar nog bij, geliefd? Of leef je van een vleeselijke zekerheid? Kan ook. Ik heb u gezegd, de zekerheid des geloofs, dat is een dynamische zekerheid aan de zijde van Gods volk. Dat is een bewegende zekerheid. Dat is niet een statische zekerheid, hè, die je in je zakken hebt. Nee. Die zekerheid ligt in God. Die zekerheid ligt in zijn woord. Die zekerheid ligt in Christus. En dat krijgt Gods volk. Daarin wordt Gods volk bevestigd. Ja, want anders had de psalmist nooit kunnen uitroepen. De Heere is het deel mijner erven. Anders had Asaf nooit kunnen uitroepen. Hoe komt dat toch dat Asaf in genade doorbreekt? Toen hij in Gods heiligdommen mocht blikken. Dan wordt er een deur geopend, om het zo eens te zeggen. En die is ook menigmaal voor Gods volk in de bevinding der zaken gesloten. Maar dat is wel je eigen schuld, dat is ongeloof. Want ongeloof sluit de deur. God sluit de deur niet voor zijn volk. Wij hebben een geopende toegang tot de Vader. Maar het ongeloof, dat is zo'n stenen muur. En dan krijg je zo'n stenen hart. Dan word je zo gevoelloos. Zit het geloof dan in het gevoel? Nee. Maar het geloof is nooit zonder gevoel. Dat is niet een emotie. Geloofsgevoel is heel iets anders als vleeselijke emotie, als natuurlijke emotie. Heel iets anders als natuurlijke liefde. Is heel iets anders. Want in dat geloofsgevoel, als de Heer door zijn Heilige Geest dat geloof in beweging brengt, dan gaat dat niet zonder gevoel. Dan gaat dat niet zonder dat je er iets van merkt, laat ik het zomaar eens zeggen. Dan word je dat gewaar door de zintuigen des geloofs. Gods volk heeft een hart ontvangen om op te merken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan maakt de Heer je opmerkzaam, want anders zou je ook doorslapen. En de Heer maakte Asaf opmerkzaam. En nadat hij al die voorspoed der goddelozen had aanschouwd. Hij was er zelfs geprikkeld door geworden. Hij ergerde zich eraan. Mijn ogen puilen uit van vet. Maar bij Gods volk ligt het kruis erop. Bij Gods volk moet altijd door vele verdrukkingen gaan, door dit meezicht der ellende. Liggen ze dan altijd ziek op bed? Nee. Nee hoor. Want onder het kruis is er ook wel zoveel blijdschap te beleven en te genieten, geliefde. Omdat de Heere erin is. Als de Heere zich openbaart als een kindertje zonder het kruis, dan zullen ze hun kruis vrolijk dragen. Vrolijk achter de Heere Jezus. Ja. En daar spreekt onze tekst van, hè, dat Asaf zegt: wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dan wordt de aarde zo leeg, geliefde. Als je je vreugde hebt in God, dan kan de wereld je niks meer bieden, geliefde. De duivelkinderen beloven je koeien met gouden horens. Maar dan heb je er aan twee niet genoeg. En aan 1000 is je nog niet te veel. Want de bloedzuiger heeft 2 dochters, geef. Nooit genoeg. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. Nooit genoeg. En tenslotte zal de duivel je hart innemen. En dat is al gebeurd in het paradijs, want we zijn moeten vrijwillig de duivel toegevallen. Maar het is iets anders als de duivel geheel bezit neemt van een mensenkind. Hè, hoewel we van nature dood zijn in zonden en misdaden, te dood voor de dood. He, laat staan voor het leven in Christus. De mens die weet deze dingen niet, die verstaat deze dingen niet. Het is hem een dwaasheid en een ergernis. Maar kinderen, heb je nou nooit de vreugde van Gods volk gezien? Heb je nou nooit iets gemerkt bij de kinderen des Heren? Dat ze ook een blijdschap hebben in hun verdrukkingen. Dat ze ook een toevlucht hebben in hun verdrukkingen. Heb je niet op hun einde gemerkt, kinderen? Let daarop. Want het einde van die rechtvaardigen zal vrede zijn. Heb je niet de vrede gezien, gemerkt, opgemerkt bij Gods volk? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is zo'n vrede die de wereld niet kent. Nee. Die de godsdienst veracht. Ja. Want de godsdienst die pretendeert iets te zijn wat ze niet zijn. Dat is nou altijd de grootste vijandschap in het leven van de mens. Pretenderen iets te zijn wat je niet bent. Paulus zegt: ik zou niet durven zeggen wat Christus in mij niet gevrocht heeft. Tegenwoordig durven ze het. Allemaal hoge taal uitslaan. Hè? Ja, de ene stap naar de andere stap zetten. Dat is de religie van het procesmatige christendom. Van het procesmatige werkverbonddom. Maar Gods volk moet van genade leven. Ja. Totdat ik in Gods heiligdom mocht inblikken, zegt Asaf. Totdat die deur van ongeloof werd opgeheven. Toen hij dat brood ging breken voor die Emmausgangers. Toen werd de deur geopend. En toen mochten ze zien. Toen mochten ze op hem zien. Omdat hij zich openbaarde. Gods woord, dat is openbaringstheologie. Een mens, Gods woord is een gesloten boek. Je kan het openslaan. Je kan het lezen. Maar verstaat gij ook hetgeen gelezen? U zegt: nou, die molman die verstond er niks van. Nou, dat klopt. Hij zegt: hoe zou ik dat ook kunnen verstaan zonder dat ik een uitlegger heb? En toen mocht Filippus om Jezus spreken. U zegt: dat gaat wel heel snel. Nou, ik heb het u wel eens gepredikt, geliefde. Hè? Hoe die moorman tot de kennis van de zaligmaker is gekomen. Daar ging wat aan vooraf. Daar gaat wat aan vooraf voordat je met Asaf zeggen kan. Voordat je met David zeggen kan: de Heere is het deel mijner erfenis. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans mijn deel in eeuwigheid. De rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. En daarin mocht ook die moorman roemen. Nadat En Christus uit de schrift is geopenbaard geworden. En die mensen die worden onafhankelijk, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij heeft niet gezegd, nou ja, Filippus, nou wil ik wel met jou mee. En dan wil ik altijd wel jou bij me houden. Nee, hij zag Filippus niet meer. De Heere nam Filippus weg. Het is vaak, Gods kinderen gaan vaak solo door het leven. Ik heb je daar vanmorgen iets van gezegd. Hè? Je kunt vele bijbelheiligen aanwijzen, die zijn alleen door het leven gegaan. Maar toch niet alleen, want de Vader was altijd met hen. Hè? Moet je goed verstaan, Henoch wandelde met God. Het volk krijg je er maar bij. En dikwijls is het volk gras. Hè? Ja, je moet toch je weg gaan met de Heere. En als de Heere niet bij elkaar brengt, dan versta je elkaar niet. Gods volk verstaan elkaar wel in Christus. Ik bedoel, het lichaam van Christus, dat is wel een eenheid. Maar de werkingen van de leden zijn zo onderscheiden. De hand kan tegen de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Want als de voet zou stoppen met zijn werkingen, dan zou die hand ook wat van merken. Dus verschillende leden, verschillende werkingen, behorende tot één lichaam. Maar nou hebben ze één hoofd. Er zijn geen twee hoofden, maar één hoofd. En uit dat hoofd worden die leden bestuurd. En dat hoofd zorgt ervoor dat die leden niet in tegenspraak met elkaar zijn. Daar zorgt de Heere voor. De Heere is hoofd van zijn kerk. Met een grote K, hoor. Dat is geen denominatie. Dat wordt wel veel gesuggereerd in onze dagen. Dan roemen ze in kerkelijke eenheid waar God helemaal niet van af weet. Ik wil, als de Heer Jezus bidt, ik wil dat zij één zijn, omdat wij één zijn. Dan hebt hij het oog op de eenheid van de levende leden die behoren tot het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Dat is de kerk. Dat is de kerk, er is maar één kerk. Er is maar één heilige, algemene christelijke kerk. En dat is de kerk van Christus. Dat zijn de leden van Christus, waarvan Christus het levende hoofd is. De representator van zijn volk. De middelaar Gods en der mensen. Hoofd van het genadeverbond. In hem vinden ze al de schatten. Waarin ze delen. Die ze mede gedeeld worden. Naar de mate des geloofs. En naar de mate van de kennis van Christus. Ja. En als we dan de Heere toebehoren. En zo was Asaf dat nog kennen. Hè, dat gaat altijd door diepe wegen. Om weer tot die hernieuwde kennis te komen. Want Asaf kende de Heere. David kende de Heere. Maar in het leven van David. Hè, ja, dan zie je zoveel climaxen. Dan zie je zoveel diepe dalen. Want dat leven des geloofs dat wordt beproefd. Dat leven des geloofs dat wordt gezuiverd. Gods kinderen worden gezuiverd. De Heer legt zijn volk op het kolenvuur van heiligmaking. Want er is nog zoveel vlees bij, nog zoveel wereld. Ik ben door de wet gestorven, jawel. Moet je dan afsterven? Nee, dat niet. Dat is niet mogelijk. Je kunt die oude mens niet afsterven. Nee. Maar dat vlees, dat moet geregeld ten onder gebracht worden. Wat is dat? Dat is elke dag te worden overgegeven in de dood van Christus. Ja, dat is een vreemde theologie geworden in onze dagen. Want ze zijn één keer tot het geloof gekomen, ze geloven altijd. Maar als dat niet gepaard met beproevingen, met verzoekingen, met verleidingen, met uitreddingen. Met, wat een psalmist beschrijft hier ook. Als je nou nooit neidig geweest bent op de goddelozen, dan weet ik niet of tegen God vreest. Is dat een kenmerk? Nou, het kenmerk is de verlossing waaruit Asaf verlost is geworden. Dat is het kenmerk. Dat is een waarachtig kenmerk. Hè? Dat die deur van het ongeloof wordt opgeheven. Dan gaan de gordijnen op het toneel open, laat ik het zo eens zeggen. Op Gods toneel. Eerbiedig gesproken, want Gods werk is geen toneelstuk. Maar dan mag je het weer eens zien. Hè? Waar je reikhalzend naar hebt uitgekeken. Of dat je in de diepte van je ellende door de Heere wordt bezocht. Dan krijg je bezoekie van de Heere. De ontmoetingen Gods. Gods volk zei vroeger altijd, de laatste ontmoeting is de beste verzekering. En dat is waar. Dan mag je je voeten weer voelen als staande op de rots. Dan word je door Christus omhelst. Dan word je door Christus versterkt. Ga je me versterkt met kracht in mijn ziel. Met kracht in mijn hart. Daar moet Gods volk het van hebben. Want dat zijn maar tere plantjes, hoor, die kinderen God. Daar moet je echt niet veel van voorstellen. Gekrookte rietjes. Rokende vlaswietjes. Ja, je houdt er niet van. Je wil zo sterk zijn als Goliath. Nou, dat is heel zwak, hoor. Dat is heel zwak. Dat is ook echt zielig. Ja, als je nou Goliath zag met zo'n hanazon. En zo'n spies als een weversboom. Dat is ook zielig. Hè? Echt zielig is dat. Weet je waar David mee kwam? Met 5 gladde stenen. Zo'n eenvoudige slinger. Hè? Dan zie je toch, hier moet God wat gaan doen. Want David redt het niet, hoor, met die slinger. Dat redt hij nooit. Ja, dat hebben die Saul en de broers van David hebben dat gezegd. Nou, dat gaat die David niet redden, hoor. Nee, want kijk eens. Hè? Een mens ziet maar aan wat voor ogen is. Hè? Ze keken op die grote Saul, op die grote Goliath. En die grote Saul, die zitterde. Het was echt geen lafaard, hoor, Saul. In de strijd was die echt geen lafaard, hoor. Nee, nee. Maar hij dorst het niet aan. Hij zegt tegen David, nou man, dat ga je niet redden. Je moet mijn harnas aantrekken. Nou, David trok het harnas aan en zong gelijk in elkaar vanwege het gewicht. Dus Saul is heel groot geweest, een heel sterke man geweest, naar het lichaam. Dat was, hè? Hij verborg zich achter de vaten, want hij was de langste van het volk. Dus dat was al een reus op zich. Maar hij zegt, ik durf die Goliath niet aan te pakken. Want als ik zie op die weversboom, of op die spies van de als ik zie op zijn zwaard, maar dat is allemaal ongeloof. Dat is allemaal ongeloof. Hoe kom je eraf? Door te worden als een kind. David was een jongeling. En hij wandelde aan de hand des Heren. Nou, dat is alles. Hij zegt niet, kom in mijn eigen naam. Hij zegt ook niet, ik kom in de naam van koning Saul. Nee. Hij zegt, ik kom in de naam van de God van Israël. Als je zo mag wandelen, gelijk David gewandeld heeft, dan hoef je niet meer te zien op al die sterke heerlegers rondom je heen, die binnenpraters van binnen. Nee. Gods volk is sterk in God. Dan hoef je geen krachten mee te nemen. Als de Heere zegt, ik ben het voor u, hoef je niks mee te nemen, hoor. Nou, dan mag je je vermogen zo thuis laten, mooi verkopen, trouwens. En die rijke jongeling die werd verzocht alles te verkopen. Ja, toen werd hij daar zo huilend bedroefd over. He, want hij wilde nog steunen op gebroken rietstaven van goud. He. Want hij had vele goederen. En toen zegt de Heer, nou, rijken die zullen bezwaarlijk ingaan in het koninkrijk. Als ze bekeerd worden, zullen ze bezwaarlijk ingaan. Maar een arme, ja, een arme heeft niks. Arm uit gena. He. Dan heeft de Heer zichzelf een hoop openbaard. En als hij nou arm mag wezen in de tijd, dan moet je al aan de troon van de genade bedelen om brood en om water. Maar als je nou arm van geest mag zijn, dan wordt het je allemaal gegeven. Allemaal om niet gegeven. En dan zegt David, gij onderhoudt mijn lot. Nou, dat zou hij niet zeggen als hij... En David was toch niet... onbemiddeld. Hij was koning van Israël. Hè? Koning van Juda. Koning van het 10-stammenrijk, van het 2-stammenrijk. Later is dat gescheurd onder zijn zoon Salomo. 10-stammenrijk, 2-stammenrijk. David was koning over gans Israël. Was niet onbedeeld. Hij hoefde toch niet te bedelen. En toch zegt hij, gij onderhoudt mijn lot. Hij moest het hebben van genade. David leefde afhankelijk van de Heere. Asaf leefde afhankelijk van de Heere. En toch hadden ze alles. Net als Jacob. Jacob mocht ook zeggen, God is het deel mijner erven. Daarom mocht hij tegen Ezo zeggen, ik heb alles. Ezo had wel veel. Was goed bemiddeld. Maar toch ontbrak. Ezo was eigenlijk een rijke jongeling. De Heer Jezus zal tegen Ezo gezegd hebben, één ding ontbreekt u. Stuur al die krijgsknechten naar huis, verkoop je rijkdom, je goud en je goederen, en kom herwaarts, neem je kruis op en volg mij. Zou Esau het uitgebroken hebben in Wenen? Dat had hij ook gedaan. Hij zocht de plaats des berouws, maar hij kon die niet vinden.
Nee.
Zijn hart bleef dezelfde. Hij wilde steunen op gebroken rietstaven. Herken je dat nou in je leven, gemeente? Herken je dat, vaders en moeders? Hè? Je hoort elke zondag het woord preken en toch ga je je eigen gang weer. Wat is dat toch rampzalig? Wat is een mens toch rampzalig? De Heere moet de mens toch wel afbreken tot de fundamenten toe. Anders zou er niks van terechtkomen. Anders zou die blijven steunen op die gebroken rietstaven. Anders zou die het altijd maar zoeken in zijn eigen kunnen en kennen. En dat is een leven in hoogmoed. Want de mens kan niks, hoor. Hij kan zich niet roeren of bewegen. Ik heb dat wel letterlijk meegemaakt van vijanden die me kwaad wilden doen. En de Heere die zette ze letterlijk stil, letterlijk stil. Zwijg wij stil. Een mens pretendeert wel veel te kennen, maar eigenlijk is een mens zo dom als een gans. We hebben ons verstand in het paradijs verloren. Adam had een briljant verstand. Eva had een briljant verstand. Het hebben we allemaal voor de mollen en de vledermuizen gegooid. Heeft de Heer ons verstand geheel weggenomen? Nee, dat niet. Maar het is wel alles verzondigd. Een mens kan niet meer rein denken. Een mens kan niet meer zodanig denken in overeenstemming met Gods wil. Het is altijd mensgericht, vleesgericht, op de zonde gericht. Hoe oprecht een mens zich ook voordoet, het is allemaal eigen bedoeling. Een mens is een eigen ik-zoeker. En daar spelen karakters niks in mee, want mensen met het liefste karakter zijn ook eigen ik-zoekers. En, dan wordt, en kijk, als je nou ziet de dingen die voor ogen ziet, dan maak je vergissing op vergissing. Dan is het, dat is een leven in de dood. Dan wandel je in de dood en dan hou je de dood voor het leven. Dan hou je je eigen mening voor de goede. En dan mag je wel eens hier en daar mensen raadplegen, maar uiteindelijk is het allemaal... Allemaal zelfliefde op je mens, op je eigen ik gericht. Hoe kom ik erdoor? Hè? De Heer Jezus zegt het toch tegen zijn kinderen, dat ze er ook wel eens een ogenblik mee bevangen zijn. Dan wijst de Heer op de vogelen des hemels. Ze arbeiden niet, ze spinnen niet. En hij gaat vele musjes te boven. De volkeren deze wereld zoeken zich te kleden. Waarmee zullen wij ons kleden? Hè? Wat zullen we eten? En uw hemelse vader, zegt een Heer, die weet dat gij al deze dingen behoeft. Daar hoef je niet over in de war te zitten. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaadzoekende brood. Gij onderhoudt mijn lot, zegt David, Psalm 16, vers 5. Bezwijkt aan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans de rotssteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Kijk, dat is taal des geloofs. Dat is niet meer een misschientje. Dat is dat. Het geloof is een stellig weten of kennen. Dat je God voor waarachtig houdt. Gods woord voor waarachtig houdt. En dat is maar niet een statisch begrip, geliefde. Dat is een levend geloof, dat is een dynamische beweging, een beweging des geestes, op grond van de voorbidding van Christus, die het geloof nooit zal doen ophouden bij de zijnen, al gaan ze door de golven en de baren, al moeten ze uitroepen, al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaar. Nochtans zullen ze met Job als goud uitkomen. Daar zorgt de Heer voor, daar staat hij voor in. De Heer zou zijn eer verliezen als er een van die kleintjes van hem die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed zou achterblijven. Er zal geen klauw achterblijven. Er zal geen klauw achterblijven. En daar wordt Gods volk van verzekerd. Door woord en geest, door de prediking van het evangelie. Dan krijgen ze weer kracht als ze in de diepte verkeren. Hij draagt me. Hij ondersteunt me als ik wankel. Hij draagt me als ik val. Dat kennen al Gods kinderen. Die kennen die toestekende hand van Christus. Die kennen die die uitstekende hand van Christus. Ze zijn gelijk die duif die met de zondvloed wederkeerde. En die in de woeste baren verzwolgen zou worden. Als die uitgestoken hand niet uit die ark was gekomen. En die duif, die vermoeide, die dodelijk vermoeide duif, naar binnen gehaald had. Kom herwaarts tot mij. Wat is dat? Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is die uitgestoken hand van Christus. Hè? En dat is niet een extra steuntje. Nee, nee. Want als die duif die uitgestoken hand niet gehad had, dan had hij wel degelijk in de golven omgekomen. Die duif die had geen steunsels en leunsels meer. Hij kon zijn vleugels nauwelijks meer bewegen. Hij valt als dood in die handen van Noach. En dat is geestelijk de hand van Christus. Ja. En als je dat leven des geloofs mag beoefenen, geliefde. Ik heb u vanmorgen al gezegd, dat gaat er soms heel wonderbaarlijk aan toe.
Ja,
ja. Gods volk valt van het ene wonder in het andere wonder. Hè? Van de ene beproeving in de andere beproeving. De ene beproeving is nog niet voorbij of de andere meldt zich alweer aan. Hè? Dat is niet maar zo'n rustig, kabbelend leventje. Nee. Nee hoor. Wel als je mag rusten in hem. Hè? Die gezegende rustaanbrenger. Als je in hem mag blijven. Dan kunnen de grootste beproevingen je niet bewegen. In die zin... Uw hart wordt niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat heeft de Heer in de vooravond van zijn lijden, heeft hij zijn discipelen ermee versterkt. Zijn ze niet ontroerd geworden? Jawel, jawel. Want dat was wat, geliefde. Dat ze de nabijheid, de lichamelijke nabijheid van hun zaligmaker, moesten gaan missen, want ze voelden wel aan dat hij zich van hen ging scheiden. Maar toch heeft de Heere hem beloofd, die tweede trooster, die nooit en nimmer meer van hen zal scheiden. Die plaatsbekleder van Christus. En dat hij belooft alle de dagen met hen te zullen zijn. Kijk, dan komt het leven des geloofs. De rechtvaardige zal door het geloof leven, niet door aanschouwen. Ze hadden 3 jaar door aanschouwelijk geloof gehad. Jawel. Ze verkeerden in zijn nabijheid. Ze konden hem zien. En dat werd alles doorgesneden. Maar weet je wat ze niet hebben verloren? Die geestelijke nabijheid. Hè? Die geloofsnabijheid. En toen heeft de Heere dat tegenpand gegeven. In de zending van de Heilige Geest. Waardoor al Gods kinderen kunnen uitroepen. God is mijn deel. Mijn erven. Hè? De snoeren zijn in lieflijke plaatsen gevallen. Dat doet de Heer hoor. En in de grootste smarte dikwijls. Dan is hij een God van nabij en niet van verre. Nee, nee. In hun benauwdheid is hij benauwd geweest. En dan wordt de Heer zo dierbaar. Hè? Dan wordt hij zo dierbaar. Hè? Want dan ga je al je bekommernissen op hem werpen. Omdat hij het zelf niet kan dragen. Je kan er niet doorheen kijken. Maar hij wel. Werp al die bekommernissen op mij. Want ik zorg voor u. Dan ga je de last van je afschuiven. Laat ik het beter zeggen. Dan gaat de Heere weer die last eens overnemen. Hè? Dan gaat de Heere weer doen blijken. Hè, dat je voor zijn rekening leeft. En dat hij je niet zal begeven. Nog zal verlaten. Hè? Want deze wereld is ene wereld van verlating. Mensen kunnen je verlaten om niks. Hoor. En dan kunnen je dierbaarste kinderen zijn. Ja, al je kinderen zijn toch dierbaar. Jazeker, maar. Oh, wat kan dat door een vaderhart en door een moederhart snijden, hè, wanneer een kind zijn hoofd omdraait, zijn vader en moeder niet meer wil aanzien. Om niks, dikwijls om niks. En als Gods kinderen dat moeten inleven, die eenzaamheid, die verlating, en dat ze de nabijheid van de Heer niet kunnen vinden, dat is een beproevend leven, dat is een... Kijk, daar heb je nou de heiligmaking van het volk des Heren. Ze worden door lijden geheiligd. En dan worden ze weer... Eigenlijk is dat altijd weer een preparation voor de volgende godsontmoeting. De Heren maakt daar weer plaats voor. Door een weg van ontlediging.
Ja.
Wat kunnen Gods kinderen toch ver weg leven? Wat kan de Heere toch ver weg zijn? Ik moet ze wel eens uitklagen. Ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, dan merk ik hem niet. He? Job. Het leven van Job, heb je het boek Job wel eens doorlezen, geliefde. Dat is nou het leven van de kerk. Daar kunnen al Gods kinderen, die kunnen daar wat van vertellen. He? Van het leven, van dat Jobs leven, in hun leven. Hoe ze bestookt zijn. He? Wat zogenaamde vrienden zijn, die het allemaal goed kunnen vertellen. Maar die niks ondervonden van de beproevingen van Job. Dan kun je het voor een ander wel goed vertellen. Hè? Maar nou moet je daar eens als Job in staan. En dan moet je eigenlijk eens van God verlaten. Die Godverlatenheid, die heb Job ook zo doorleefd. Ontzaglijk. En dan zat hij daar eens een melaatse. In en uitwendig. Op de ashoop van zijn bestaan. Daar al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Want geliefde, als je het leven mag kennen, kan je niet meer buiten dat leven leven. Dat is onmogelijk. En als je dat nou voor je waarneming moet missen, dan heb je toch geen leven op aarde. Maar dat zijn ook allemaal lessen, geliefde. Dat de Heere wil dat je wandel niet op deze wereld is, want deze wereld is leeg. Maar dat je wandel in de hemel zou zijn, hè, waar Christus is. Ja. En dat doet de Heere dikwijls door deze ontledigende wegen. Dan laat hij eerst Asaf, hè, dan laat hij de revue van de wereld, van de godsdienst, van de rijke godsdienst passeren. En dat ergert Asaf, want zijn bestraffingen waren er elke morgen. Hè. Elke morgen kreeg hij met die beproevingen te maken. Elke morgen kreeg hij met die leidingen des Heeren in zijn leven. Want de Heere gunt je de rijkdom van de godsdienst niet. De Heere gunt zijn volk de lekkernijen van de wereld niet. Kijk maar naar Lazarus. Hij begeerde de lekkernijen van de rijke man, maar hij kreeg ze niet. U is een beter lot bereid. Uw heilzoon is aan het daden. Gods volk moet van God leven. Van de woorden Gods. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Gods volk ziet altijd weer uit of de Heere weer tot hun zielen spreekt. Zeg tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Daar leeft Gods volk van, van de toezegging des Heeren. Maak mij levend door uw woord. Moet ik het nog een keer zeggen, want je verstaat het niet. Maak mij levend door uw woord. Dan gaat de Heere wat zeggen. Nou, daar leeft de kerk van, want ze leven op het ja-woord van Christus, daar steunen ze op. Ze zijn in ondertrouw. Hier is de fase van ondertrouw, straks is de bruiloft des lams geliefde. En ze steunen op het ja-woord van Christus, zijn de belofte Gods in Christus, ja en amen. Dat is ongetwijfeld, hè? Dat ongetwijfelde geloof, dat rust op het ja-woord van Christus. Op de toezeggingen des Heren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde.
Ja.
Maar straks is de bruiloft. Dan zullen degenen die geroepen zijn, niet worden. Kijk, daar heb je nou dat onderscheid weer. De Heer openbaart het zelf in zijn woord hoe het ligt. Zalig zijn degenen die geroepen zijn. Want die zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Al degenen die onder het evangelie verkeren worden geroepen. Maar Gods volk is geroepen van eeuwigheid. Die geroepen zijn. Hè? In de tijd wordt dat geopenbaard. Worden ze toegebracht. Die geroepen zijn, worden toegebracht. Die niet geroepen zijn, worden niet toegebracht. Ja, je wordt allemaal geroepen. Uitwendig, inwendig roeping is hetzelfde. Alleen ondervinden Gods volk de kracht van die roeping. Het is een krachtdadige roeping, zei Gods volk vroeger wel eens. Een krachtdadige, inwendige roeping. Dat is onwederstandelijk. Dan gaat de Heer je gezicht onwederstandelijk openbaren in de dood van je Adamsbestaan. En dat maakt ook die doorgang door de enge poort uit. Dat is daar alles mee verweven. Gods volk ontvangt in een punt des tijds alles in Christus. In een punt des tijds. Dat is niet stukje bij beetje. Gods volk ontvangt een volkomen zaligmaker in de volkomen verlorenheid. Dat is nou altijd het geheim van het echte, hè? Twee volkomenheid, twee volkomenheden. Volkomen verloren ontvang je volkomen zaligmaker. Niet stukje bij beetje. Dat is geen proces, hoor. De wedergeboorte is geen proces. Nee. Ja, maar Calvijn heeft de wedergeboorte onderscheiden in engere en ruimere zin. Nou, laat ik het dan zo zeggen. De wedergeboorte in engere zin is geen proces. En de heiligmaking is ook geen proces. Dus dat verwerp ik ook op grond van Gods woord. Gods volk wordt niet steeds heiliger. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal rooms. Ze is heilig, volmaakt heilig in Christus. En dat brengt ook zijn vruchten voort. Maar ik heb u wel eens verteld dat die 60-voudige vrucht. Eén brengt voor 30-voudige, ander 60-voudige, ander 100-voudige. Die 60-voudige vrucht worden er nooit geen 61. Nooit! Die zijn van eeuwigheid bestemd, geliefde. Die goede werken des geloofs zijn van eeuwigheid bestemd. 100-voud worden er nooit geen 99. Nee, dat is allemaal voorbestemd. En zo heeft de Heer het in zijn raad besloten. Hij zegt. De kleine en de grote. De Heer maakt dat onderscheid. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Ziet u? Dat wil de Heer. Zo heeft de Heer dat geschapen en zo doet hij dat ook in de herschepping. De ene ster, het ene kind van God, dat weerkaatst minder heerlijkheid van Christus als een andere ster. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Dat is in natuurlijk opzicht waar en dat is in geestelijk opzicht ook volkomen waar. Komt de Heer eraan tekort? Nee. Gods oude volk zei het wel eens, een vingerhoed is vol en een emmer is ook vol. Al die sterretjes, die geestelijke sterren, die weerkaatsen alle de volheid naar de mate van de kennis van Christus. Het is allemaal vol. Die weerkaatsen de volheid van de heerlijkheid van Christus. Nou, daar komt God niet aan tekort. Als je dan een klein gelovige bent, als je dan zo zwak in het geloof bent, dan komt de Heer niet tekort op. Nee. Want als je een van die klein gelovigen, die zwak gelovigen ergert, want de Heer neemt het op voor die baby's in het geloof, hoor. Voor die zogende, of voor die zuigende, dan neemt de Heer het voorop. Hij zegt, als je die ergert, het waren beter als dat je een molensteen in je hals en dat je in de diepte de zee geworpen zou worden. Als je een van deze kleine die in mijn geloof ergert. Want die kleintjes die kunnen ook zeggen hoor. Al zeggen ze het misschien wel heel zachtjes. Dan zeggen ze het inderdaad. Maar de Heer hoort het. De Heer is mijn deel. Ja. Hij onderhoudt mijn lot. Dat weten ze. Omdat de Heer dat komt te bevestigen. Ze hebben er niet zo heel veel verzekering van. Vanwege hun kleine en zwakke geloof. Maar wist je wel dat de Heer die zuigen in zijn schoot neemt? Wist je dat wel? Wist je wel dat de Heer die baby's in het geloof ten zijn hart drukt? Wist je dat wel? Dat doet de Heer. Hij neemt ze op zijn schoot. Hij zegt, laat de kinderen stoppen. Dat is geestelijk met een erop. Laat de kinderen stoppen komen. En verhindert ze niet, want deze zijn het koninkrijk, deze maken deel uit van het koninkrijk der hemel. Deze worden gezegend met een heilige geest. De Heer doopte die kinderen met de heilige geest. Hij legde zijn handen op hun hoofden. Toen ontvingen ze de heilige geest. Toen werden ze gedoopt met de heilige geest. Sommigen, vooral baptisten, doen daar heel simpel over. Die zeggen, ja, de Heer doopte toen niet. Hij deed veel meer als de waterdoop. Hij doopte ze met de Heilige Geest. En dat doet hij bij al Gods kinderen. Heb je de hand van de Heer Jezus wel eens op je hoofd gehad? Nou, dan ben je echt gezegend met de Heilige Geest. Dat kende Johannes op Patmos op. In de vernieuwde betekenis ervan. Hij viel als dood aan zijn voeten. En de Heer legde zijn rechterhand op hem. Toen stond Johannes weer op door een Heilige Geest. Ja, de Heer Jezus doet alles door de Heilige Geest. Dat is altijd met kracht, dat is altijd met als machthebbende. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. We hebben het niet met een halve zaligmaker te doen. We hebben te doen met een volkomen zaligmaker. De Heer redt en spaart, letterlijk.
geestelijk eeuwig.
En Gods volk zal weten wat ze aan hun God hebben. De Heere is mijn deel. Hij is niet een deeltje. Nee. Als je dat mag weten, dat de Heere je deel is, hè? Dat betekent geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Ja, de Heer is mijn deel, hij is mijn alles, betekent dat. Hij is alles voor mij. Hij heeft alles volbracht, staande in mijn plaats. Hij is niet alleen borg voor zijn kerk, hij is ook plaatsbekleder. Hij is ook voorbidder. De Heer Jezus doet alles, kinderen, hij doet alles. Hij heeft alles gedaan en hij doet alles. Hoef je dan hem niet te laten zien hoe zondig je bent? Nou, dat ziet hij even wel. Dat ziet hij even wel. Moet je hem dat niet belijden? Jawel, dat moet je wel belijden. Maar kan je het achterhouden? Kan je het nog achterhouden? Dan wil je niet zijn die je bent. Een verloren zonde. Voor Gods volk valt het wel eens zo makkelijk. Dan doen ze de knopen van die jasje los. Dan zeggen ze, Heer, kijk er maar in tot de bodem van mijn hart. Eén brok ellende. Eén hoopje drek. Ja. Dat deed de bruid ook hoor. Die stortte er hard voor de Heer uit. Die stortte er hard voor de bruidegom uit. En dan toen ging die bruidegom spreken. Gij zijt zeer schoon. Gij gezegende onder de vrouwen. Zeer schoon. En die bruid die bevond zich zo zwart als de tenten van Keder. Dat is altijd het tegenstellen, hè. Dan kom je in het wonder. Die bruid kwam in het wonder. Die bruid hoefde de liefde niet te drijven. Zoals de dochter van Jeruzalem dat deden. Die wilde ook zijn wat ze niet waren. Toen zegt de bruid, houd toch eens op met die liefde te drijven. Die liefde zal zichzelf aandienen. Totdat dezelfde lusten. Het is alles van boven. Het is alles van de Heere. Gods volk is van de Heere geleerd. En als je van de Heer geleerd bent, dan kan je ook op hem wachten. Wacht op de Heer, volk van God, zijt sterk. Ja, wacht op de Heer. Op de Heer wachten, als hij vertoeft, verbijt hem. En dan komt Gods volk, dan brengt de Heer zijn volk weer op de knieën. De Heer hoort ze graag bidden. Zoals Saulus van Tarse bad in Damascus, in de rechterstraat. Want zie, hij bidt. Dan zegt de Heer dat hij bidt. De fariseeën zeiden van zichzelf dat ze baden. Hè? Nou, de Heer zegt, van zulke gebed doet dat getieme van mijn aangezicht weg. Het is niet om aan te horen. Houd er maar mee op. Maar als een ziel echt mag bidden, als die zijn hart mag uitstorten voor de Allerhoogste, dan wil je ineens niks meer verborgen houden. Echt niet. Dan ga je alles de Heer vertellen. Dan ga je al je bekommernissen op hem werpen, omdat je het zelf niet dragen kan. Weet je wat nou de hoogmoed is van de mens? Dat hij voor zichzelf wil zorgen. Hij zou heel de wereld rond willen kruipen op zijn blote knieën om genade te verkrijgen. Dat is nou enkel vijandschap, geliefde. Dat is enkel vijandschap. De Heer wil het zo gaan om niets schenken. Klacht uitgeteerd. Ja, daar hou ik niet van. Ja, dan gaat hij er voorbij. Want meer ben je niet. Dat is een uitgeteerde brandhaard. Hè? Maar voor een mens is dat gaan bekennen. Daar ging bij Asaf weer nieuwelings een hele weg aan vooraf. Toen die tot de erkentenis kwam. Toen die op hun... Ja, dat kwam door de... Dat liet de Heer hem zien. Hij zegt, toen ik op hun einde merkte. Toen wist ik het ineens. Toen wist ik het ineens. Ik moet door die verdrukking heen. Maar... Toen ik op het einde merkte van de goddelozen, toen zag ik dat ze zouden eindigen in de eeuwige rampzaligheid. En dat het enkel liefde van God is dat hij mij het kruis opgelegd heeft. Dat het enkel liefde des vaders is, hè, dat ik door vele verdrukkingen moet ingaan. Dat het enkel liefde des heilige geestes is als hij me door de schaduwen des doods leidt. Want dan gaat de Heere zijn kerk, dan gaat de Heere zijn kerk versterken. Waar is de Heere te vinden? In dat dal, in dat diepe dal waar de mitten groeien. Daar is de koning van de kerk te vinden. Daar spreekt hij de zijne toe in het midden van hun ellende. Daar houdt hij zich over een ellendig en arm volk. Daar gaan ze op de naam des Heeren betrouwen. Omdat Heere de krijgsoverste is die hun in alles voorgaat. Hij gaat hun in alles voor. Geliefde, we gaan geen vreemde weg. De Heer is ons voorgegaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Daar ga je de voetstappen van Christus drukken. Ja, en dan druipt het alles van vet hoor. Dan druipt het alles van vet. Dan vallen de snoeren in lieflijke plaatsen. Oh, geliefde. Als de Heer eens uitlatingen geeft van zijn liefde. Hè, en dat gaat in die weg om onder het kruis de Heer te volgen. Dan gaat de Heer zijn liefde wel eens uitlaten. En dan krijg je, oh, dan wordt deze wereld ene verschrompelde drekhoop. Ene verschrompelde drekhoop. Daar kan je niks meer in vinden. Gods volk is hier niet meer thuis. Die leven hier op vreemd grondgebied. Op vijandelijk grondgebied. He, ze zoeken een stad. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. De Heer is mijn deel. Zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God. De rotsteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Let u op die woorden, in eeuwigheid. God is niet maar een deel voor de tijd, want als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Het geloof mag over de dood heen zien. Het geloof mag zien op die eeuwige heerlijkheid. En daar reizen die pelgrims, die nog tot de strijdende kerk behoren, naartoe op die smalle weg des levens. Kunnen haast geen twee pelgrims naast elkaar wandelen. Wel achter elkaar. Achter elkaar. Dan zie je die pelgrims wandelen. Ja, wandelen soms gebukt onder het kruis, onder het heilige kruis. Gaan ze over die weg naar een stad ter woning. Ja. Dan hebben ze die hoop in hun zielen geopenbaard gekregen. Want geloof, hoop en liefde. De hoop, als het geloof en de liefde verdwijnen naar de bevinding des harten, dan zal de hoop verschijnen, dan zal de hoop herleven. De hoop doet ons herleven. Want dat is maar niet zo'n wankele hoop. Zoals wij wel eens in ons dagelijkse taalgebruik zeggen, nou ja, we hopen. Nou ja, vul maar in. Maar dat is niet de hoop des geloofs. Nee, dat is een vaste verankerde hoop. Die hoop, die ziet op dat anker wat al is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Zo zag Asaf Christus staan in dat binnenste heiligdom. Een lam staande als geslacht. En dan kan het geloof niks afdoen. Het geloof ziet de dingen zoals God ze ziet. Wel naar de mate des geloofs. Niet elk kind van God heeft dezelfde mate des geloofs. Dat heeft niks te maken met standen in het geestelijke leven. Standen en rangen, er is wel een opwas in de kennis van Christus, maar dat heeft niks te maken met standen in die zin. Laat ik eens zeggen, er zijn wel in die opwas van de kennis van Christus. En Gods volk ontvangt alles in Christus. En een kind in de genade ontvangt net zoveel als een vader in de genade, maar een vader weet meer van wat die allemaal ontvangen heeft in Christus. Laat ik het zo eens zeggen. Wat wij in Christus hebben. Dat Calvijn noemt dat een ontwikkeld geloof. Maar ik houd het bij die openbaring. De Heer gaat er steeds meer van openbaren. Wat ze in Christus zijn. En wat die voor hen is. Hij gaat zichzelf steeds meer blijk geven. Hij gaat zichzelf steeds meer blootgeven, laat ik het zo eens zeggen. Want in de kennis van Christus is geen plafond. Er is geen plafond in. Dan kun je nooit zeggen, nou weten we het. Nee. Hoe meer kennis van Christus, hoe dwazer je wordt in jezelf. Hoe onkundiger. Ja. Moet je daar medelijden mee hebben? Nee. Gods volk is geen medelijdenwekkend volk. Meeleven, ja, dat zou wel een beetje gebruikt kunnen worden. Meeleven, medelijden, houd er maar mee op. We hebben een medelijdende hoge priester, het meer is genoeg. We hebben een medelijden hoge die verzocht is in alles, uitgenomen de zonde. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de daarom dat de Heere is mijn deel. Mooi goed luisteren, gemeente, dat ziet niet alleen op de goddelijke natuur van Christus. Dat ziet ook op de menselijke natuur van Christus. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Het deel mijner erven. Daarin zien ze dat volbrachte middelaarswerk van Christus, wat hij verworven heeft in hun plaats. Daar ziet het voornamelijk op. Als Thomas zegt, mijn Heere en mijn God, dan zegt hij dat in het kader van de bloedwonde van Christus. Merk u het op. Want in die bloedwonde van Christus, daar vinden ze die enige troost, beide in leven en sterven. Daar vinden ze die borg en zaligmaker, die voor hun door de dood gegaan is, en die door die dood is doorgebroken geworden, met zijn opstanding. Wij zijn niet alleen met hem gestorven, wij zijn ook met hem opgestaan. En daar in dat kader spreekt de psalmist en Asaf over: de Heere is mijn deel. Hij is, hoe moet ik het eens zeggen, geliefde? Ik wil niet begripsmatig spreken, want dan begrijp je er toch niets van. Ik wil er getuigend over spreken. En zoals Asaf daarvan getuigt, dat is niet te uitleggerig, hè? Asaf geeft er helemaal geen uitleg aan. Hij zegt: de Heer is mijn deel. Hij is de rots van mijn behoud. Mijn Heer en mijn God, zegt Thomas. Hij gaat het niet uitleggen. Nou ja, het zit zo en zo. Waar heb je nou dat wonder des geloofs? Dan kom je in het wonder. Dan mag je mijnen. Dan op grond van de openbaring van Christus. Want wat was er eerst? Dat Christus zich openbaarde aan Thomas als bij vernieuwing. Toen toonde die hem de handen, de voeten en zijn zijde. En toen legde Thomas zijn hand in zijn zijde en zegt: mijn Heer en mijn God, dit is de echte zaligmaker, zegt hij. Dit is hem. Ik heb het zelf gevoeld, ik heb het zelf gezien. Maar dan wordt Thomas weer vernederd, als het ware. Zalig zijn zij die niet gezien hebben, Thomas, en nochtans hebben geloofd. Want het geloof brengt al deze dingen mee. Het geloof is een vaste grond door dingen die men hoopt. Dat is in Christus geopenbaard en een bewijs der zaken die men niet ziet. Niet met natuurlijke ogen. Thomas zegt: als ik hem niet ziet en niet hoort en niet voelt, ik zal geenszins geloven. Maar de Heer zegt: Thomas, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, nochtans zullen geloofd hebben. Maar Thomas mocht wel heerlijk uitbreken in dat allerheiligst geloof. Die mocht dat mijne des geloofs beoefenen, omdat de Heere zich als een borg en zaligmaker nieuwelings aan hem had geopenbaard. En daar moet de kerk het van hebben. Totdat ik op hun einde lette, en toen zag hij Christus als zijn begin, als de voortzetting en het einde. Dat is altijd op dat kruispunt, als hij weer in het einde van de wet komt. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dat is het begin van de wedergeboorte. Dat is het begin van de wedergeboorte. Het einde van de wet. Ben je al aan het einde van de wet gekomen? Jongeren, ouderen, kinderen, vaders, moeders. Aan het einde van de wet kun je Christus vinden. Hij is het einde van de wet. Het is volbracht. Daar heb je het einde van de wet. Ja. En dan gaat hij zich heerlijk openbaren. Dan gaat hij wandelingen houden in je leven. Wandelingen, dan ga je met de Heere wandelen. De wandelingen Sions, onze oudvaders spraken veel over de wandelingen Sions, over de bevinding der heiligen. Dat is allemaal noodzakelijk te kennen. Maar dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. We gaan er eerst van zingen, geliefde. En wel van Psalm 16 en daarvan het vijfde zangvers. Psalm 16 en daarvan het vijfde zangvers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in den grafkuil zeker wonen. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 16. Zongen. Dat hoort er nou zo bij, hè? Dat kan, dat gaat er niet buiten heen. Mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Wat zegt Asaf daar eigenlijk van? Maar mijn aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, om al uw werken te vertellen. Daar heeft Gods volk zo'n behoefte aan bij tijd en wijle, om al zijn werken te vertellen. Nou, niet bij tijd en wijle, ze wilden het gedurig doen. Ze willen daar de eeuwigheid mee vullen, om het zo maar eens te zeggen. Om al zijn werken te vertellen. Maar dat begint hier aan deze zijde van het graf. Elk kind van God gaat Gods werken vertellen. Ik heb mij een volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. Wat zijn er toch een hoop mensen bekeerd om maar bekeerd te zijn? Dat geloof ik eigenlijk helemaal niet. God bekeert geen mensen om bekeerd te zijn. Ben je nou wijze mens? Waarom heeft God de mens geschapen? Om zijn lof te vertellen, nergens andersom. Om de grote werken Gods te betrachten, nergens andersom. En dat wordt in de herschepping in Christus weer hersteld. Om de naam des Heren de heidenen bekend te maken. Elk kind van God is een zendeling, of die nou geroepen is met een bijzondere roeping. Of krachtens het ambt aller gelovigen. Al Gods kinderen zullen zijn lof vertellen. Ja. Dus als je er nou over kunt zwijgen, dan moet je staat met tante Lene, zei dat altijd zo mooi. Dan zou ik mijn staat nog maar eens nakijken, zegt ze. Als je er nou altijd maar over kunt zwijgen. Als je nou nooit eens uitbreekt in het geloof, zoals Asaf en David. En zoals al de Bijbelheiligen hebben mogen beoefenen. Om nou uit te breken in menigte. Wat is nou die menigte? Zet er maar een hoofdletter M neer. Uit te breken in Christus. Uit te breken door Christus. Want dat is een wederkerende daad. Hè? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is een werkzame liefde, geliefde. En die drijft, dat komt tot oefening door de... Ja, door de Heilige Geest die in ons woont. De Heer, die houdt alles in beweging. Dat is geen hefboom, geloof ik. Ook geen hefboom liefde, hoor. Waar de godsdienst mee showt. Dat is allemaal fake. Allemaal fake. Totdat we zelf lusten, zegt de bruid. Want anders heb ik net zoveel liefde en net zoveel geloof als het paard van de groenteboer. Daar heb je nou al zware kinderen. Die moeten worden aangedreven, hè, met kracht uit de hoge. Die moeten daarmede begiftigd worden. Die moeten daarmede in beweging gezet worden. Het geloof moet in de oefening gebracht worden. En een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Dus als je nou altijd maar kan geloven, als je de wind in de rug hebt, of met een mooie gladde zee, ja, dan is het niet zo moeilijk. Maar het is nogthans onmogelijk om ook dan te geloven. In voorspoed dankbaar, dat heb je toch? He? In tegenspoed geduldig, maar in voorspoed dankbaar. Nou, wat blijft nou je dankbaarheid? Nou je het zo voorspoedig gaat. Wat blijft nou je? Nou, dan zak ik in de hel. Mag je best weten. Maar we hebben ook een dankende hoogopjes. Daar moet ik het van hebben. Daar moet al Gods volk het van hebben. Van die biddende en dankende hoge priester. He? In God is al mijn heil. Daar heb je nou de ware dankbaarheid. En eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Om al zijn werken te vertellen. Niet mijn werken, zijn werken. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. He? Toen die is gegaan. Die weg van de Via Dolorosa. Als plaatsbekleder van de zijne. He, toen in de eeuwigheid geklonken heeft, zie ik om uw wil te doen, o God. Dat hij zich vrijwillig borg stelde voor goddelozen, voor hopelozen, voor verloren zondaren. Dat is toch ongekend, mensen. Dat is toch ongekend. Die boodschap hoor je in de wereld niet hoor. Dan moet je altijd een tegenprestatie leveren. Bij alle valse godsdiensten moet je een tegenprestatie leveren. He? Dan word je een en ander beloofd. Als je dit en dat doet. Nou, dat is niet de boodschap van het evangelie. Wat hadden die herders in Efrata gedaan? En toen hun die blijde boodschap werd verkondigd van zemelswegen. Toen de engelen begonnen te zingen. Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En toen die engel die boodschap, die geboorte, dat geboortebericht aan de herders in Efratasvelde bekend maakte. Wat hebben die herders daar aan bijgedragen? Moet je mij eens vertellen. Nou, zo gaat het nou altijd ook in de wedergeboorte. Dan wordt je die grote naam bekend gemaakt. Als hij daar zakt in de hel van de existence van je adamsbestaan. Dan wordt die grote naam bekend gemaakt. En ze gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Toen hadden ze tijd tekort om Gods lof te vertellen. En ze gingen uit. Ze konden het niet. Ze konden er niet meer over zwijgen. Nee, ze konden er niet meer over zwijgen. En ze gingen met haast. En ze gingen ook uit de stal met haast. Om zijn lof te vertellen. Dat waren de herders. Dat verachte herdersvolk. Hè? Daar komt de Heere zich eerst aan te openbaren. De herders die waren de eerste waren de Heere dat geboortebericht van het levende kind bekend maakte. De wijzen uit het oosten waren er ook bij hoor. Maar niet vele wijzen, niet vele edelen. Maar de dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij de wijze zou beschamen. God zal de wijsheid, en dat zie je in onze dagen letterlijk in vervulling gaan. God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Want je leert het niet als een mens met nog enig verstand hoor. Nee. De Heere maakt het bekend aan verstandelozen. De Heere maakt zijn heil bekend aan goddelozen waar hij te zijner tijd voor gestorven is. Dat waren die herders uit Efratasvelde. Hij had toch ook niet gedacht? Nee, maar de Heere wel. De Heere heeft eraan gedacht. De Heer heeft van eeuwigheid dat herdersvolk in Efratasvelde. Daar heeft hij een gedacht van eeuwigheid in Christus. Die krijgen de geboortekaartje van de Heer Jezus. Nou niet een geschreven kaartje, maar een levende stem. De stem door de engel werd dat bekendgemaakt. En daar was God in. Er was ineens een groot licht, een hemels licht. En toen hoorden ze de hemel zingen en juichen. Dat zal toch wel geweest zijn, geliefde, voor die verachte herders in Efratasvel. En toen ze daar aankwamen in die stal van Bethlehem. Toen hebben ze uitgeroepen: welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van hun hart. Ken je dat nou, geliefde? Want dat is nou zalig, hoor. Het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Heb je nou ook zo'n beestenhart, kinderen? Roep dan eens tot de Heer. Heer, zou gij nou in dat beestenhart van mij nog willen wonen? Hij wilde in een beestenstal geboren worden. Ja, dan zeggen ze, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Er staat van, er wordt gesproken van een huis. Ja, daar heb je die godsdienst weer. Want de Oosterse woningen, daar grensde de beestenstal aan het huis. En dat was dikwijls open. Nou, de Heer Jezus is geboren in dat deel van het huis waar de beesten normaal hun voeden kregen. Hij werd gelegd in een kribbe, in een voederbak. Zo laag is de Heer Jezus nou afgegaan. Ziet daar uw koning liggen. Dat was de koning der koningen, de Heere der Heren. Dat kind in Bethlehems kribbe, dat regeerde over koningen en waterbeten. Maar hij heeft zichzelf al die heerlijkheid ontzegd. Hij heeft zijn godheid niet ontzegd, dat kan niet. Christus was God en mens in één persoon. Maar wel die twee naturen zuiver gescheiden, niet vermengd. De goddelijke natuur is niet vermengd met de menselijke natuur. Nee, nee. Als er wordt gesproken dat Gods volk de goddelijke natuur deelachtig is, dan is dat niet een ingestorte heiligheid of zoiets. Zo is Rome leert. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is die goddelijke natuur. En door hem kennen we de geheimen van het evangelie. Dat maakt dat gaat de Heer zijn volk nader en klaarder leren. De Heer is mijn deel. Wat heb je nog meer nodig, volk? De Heer is mijn deel, mijn erven. De snoeren zijn in lieflijke plaatsen gevallen. Dat is niet een momentopname, dat is eeuwig. David, Asaf zegt het toch? Mijn deel in eeuwigheid. Dan mag hij over de dood heen kijken. Wat Christus voor hem bereid heeft, wat God zijn kinderen bereid heeft in die eeuwige heerlijkheid. Krijgen ze wel eens een blik in die eeuwige heerlijkheid. Op die eeuwige heerlijkheid. Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel. Daar hoef je niet voor opgetrokken te zijn in de derde hemel. Dat mag het minste geloof wel eens zien. Door het geloof. Gods volk wandelt door het geloof. Dat was Luther's wedergeboorte. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En dat is niet een geïsoleerd geloof. Nee, nee. Het geloof is het middel om de dingen Gods te verstaan. Niet meer als een middel. Het geloof in zichzelf is niet een borgenmiddelaar. Is niet een nieuwe middelaar. Dat is Christus, hoor. Het geloof rechtvaardigt niet. Dat doet God. God rechtvaardigt de goddelozen. Niet het geloof. Maar dat wordt in onze dagen niet meer verstaan. Dan wordt het geloof vermengd met God. Maar dat is afgoderij. Het gaat niet zonder geloof. Je krijgt het geloof erbij. Het geloof maakt de zaligheid effectief. Nou, dat doet de Heilige Geest door het geloof. Dat moet ik zeggen. Maar het geloof is niet mijn middelaar. Het geloof is ook niet het woord. Nee. Dat is Christus. Christus is het vlees geworden woord. Hè? Daarom zegt David niet en daarom zegt Asaf niet. Het geloof is mijn deel. Nee, nee. De Heere is mijn deel. De Heere is mijn deel in eeuwigheid. Kent u het, geliefde? Mag u hem kennen? Nog één keer. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus. Die hij gezonden heeft. Zalig dat volk. Dat hem mag kennen. Dat hem mag vertrouwen. Dat hem mag liefhebben. Dienen en vrezen. In en door hem. Die ons lief gehad heeft van eeuwigheid. Amen. Lieve heren. Het is een eenvoudig woord. Het is een eenvoudig evangelie. En het is ook voor de eenvoudige. Want de eenvoudige wil hij steeds gadeslaan. Wat een wonder, heren. Gij maakt onderscheid waar het niet is, waar het totaal niet te vinden is. En gij eigent uw kerk op grond van uw eigen verdiensten. Lieve Heere, mochten we dan uw werken vertellen. Mochten we dan uw naam prijzen en groot maken. Aan al de volken. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Lieve Heere, mocht gij ons erin stellen, mocht gij ons in houden. Uw naam ter eer. En onze zielen tot zaligheid. Breng ze nog toe, die daar zitten, in de ketenen van de duivel. O grote rover der hel. Mocht gij uw naam daarin verheerlijken. In de heggen en steggen der wereld. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog tot slot zingen. Psalm 73 en daarvan het 12e zangvers zal dan gedurig bij u zijn. En ook dat 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lossen? Psalm 73 en daarvan het 12e en het 13e zangvers. dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.